Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen, dat is verkrijgen. De boze die bedrog durft plegen, staat wars van deugd mij bitter tegen. Hij heeft zijn mond wijd open gedaan, mij met een valse tong verraan. 1, vers 1 uit Psalm 109 en vers 3, ze hebben kwaad voor goed vergolden. Deze twee versen gaan wij nu zingen. Psalm 109, 1 en 3. gemeente, als de Heere ons op zijn dag roept en nodigt om voor zijn heilig aangezicht te naderen, laat hij ons ook zijn heilige en heilzame wil over ons leven horen, zoals die gegeven is in de wet van de 10 geboden. En de Heer Jezus heeft daar de samenvatting ook bevestiging van gegeven. Wij mogen ons de eerbiedig onderstellen en zingen aansluitend van Psalm 40, het derde vers, de versie van Weerklank. Stellen wij ons dan nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Gemeente, laten wij ons dan nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en goedertieren Vader, in en door onze Heere Jezus Christus, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt toe de lof en de eer en de aanbidding voor het moment dat u ons hier op uw dag aan ons gegeven in uw huis brengt. Wat een zegen van uw trouw. Het komt niet uit ons voort, Heere. Wij weten, als we uw woord verstaan en we leren onszelf zo kennen, dat wij mensen zijn die van onszelf uit niet meer naar u zoeken. Er is niemand die God zoekt, ook niet één. Hoe erg is dat? Want dat is wel de bestemming van ons leven. Daarvoor zijn we geschapen, kinderen van Adam. Maar wij gaan zo makkelijk onze eigen gang, onze eigen weg. En dat is altijd bij u vandaan en nooit meer terug. Een weg van zonde, hoe mis is het. Maar wat een wonder dat het uw welbehagen is van eeuwigheid. Om ons op die weg om te laten keren. Om ons terug te roepen, om ons weer bij u te laten komen. En Heere, elke kerkdienst is daar een machtig bewijs, een teken van. Niet alleen voor ons, wij mogen het voorrecht en de zegen ontvangen, maar laten ook anderen dat gaan zien, dat er kerken zijn, dat er plaatsen zijn, waar u te vinden bent, waar u zegt, komt hierheen naar mij toe. Mensen die dat nooit wilt uit uzelf, maar ik wil u terug hebben. En Heere, hoe kan dat nou? Dat kan alleen omdat u de prijzen voor betaald hebt. Die vreselijke en tegelijk zo heerlijke prijs, dat u daarvoor het liefste van uw hart gegeven hebt, uw zoon. Die kwam in die breuk, in de schuld vanwege die ongehoorzaamheid, om die weg te dragen, om de kloof te overbruggen, te overspannen door zijn handen die naar ons reiken, door het kruis van de verzoening. En Heere, wij mogen dat deze weken op weg naar Goede Vrijdag en Pasen elke keer weer horen. We weten het misschien al lang, maar het moet elke keer weer het wonder worden van het hart, voor het geloof en tot onze bekering. En wij bidden u, laat dat ook vanmorgen gebeuren, voor jong en oud, dat wij uw lijden recht betrachten. Heere, dan komen we met onszelf in de schuld. En dan zien wij tot onze diepste verwondering dat u daarvoor een volkomen verzoening hebt gegeven. In het offer van uw lieve zoon die gezegd heeft, zie ik kom, o Vader, om uw wil te doen. Dat we het daarvan moeten hebben en mogen hebben. Mogen we dat ook vanmorgen weer horen. En laat het door onze oren heen in ons hart gaan. Laat uw Heilige Geest ons ook geven dat we het verstaan. Voor het eerst misschien wel echt. En elke keer weer, alsof het de eerste keer is. Heere, hoor ons zo. Versterk het geloof. Werk het geloof. Laat het een woord van bekering en leven voor ons zijn. En wil uw Heilige Geest als innerlijke leermeester geven, dat het doen zal wat u behaagt, dat woord. En voorspoedig zal zijn, tot hetgeen waartoe u het zendt, voor jong en oud. Dat bidden wij u hier en voor die elders met ons verbonden zijn. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen gaan lezen uit Gods woord. En we doen dat vanmorgen uit het evangelie, zoals Markens dat beschreven heeft. Het 8e hoofdstuk, daarvan lezen wij vers 27 tot 9, vers 1. Nadat de Heere Jezus wonderen heeft verricht, genezingen, de wonderlijke spijziging, En vooral nadat Petrus zijn machtige belijdenis heeft gedaan, gaat de weg naar Jeruzalem. Wij beginnen bij die belijdenis, dat hoogtepunt, in Marcus 8, vers 27. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper. En anderen Elia. En weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. Tot zover lezen wij. En de tekst voor de verkondiging vinden wij in vers 32 en 33. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Zo luidt onze tekst, hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en die het ook bewaren. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven in de volgende collecte die gehouden gaan worden. De eerste is de GZB, Gereformeerde Zendingsbond, voorjaarcollecte. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u met uw gaven. En wij gaan aan de verkondiging vooraf uit Psalm 49, vers 2... en 3 zingen, vers 2 en 3 uit Psalm 49. Gemeente, wij zingen direct na de prediking Psalm 17, vers 3 en 8. Psalm 17, 3 en 8 volgt op het amen van de verkondiging. Je bent een Satan. Gemeente, het zal je maar gezegd worden. Stel je voor dat ze dat tegen jou zouden zeggen, jongens en meisjes. Satan ben je. Een van de gemeenste scheldwoorden, toch? Al weet je niet eens wat het betekent. Een duivel. Kun je je voorstellen dat dat gezegd wordt door de, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de liefste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen. Ja, hij is meer dan mens alleen. De Zoon van God, maar ook de Zoon des mensen, zo noemt hij zichzelf, de Heere Jezus. Zo'n woord past toch helemaal niet bij hem? Dat de Heere Jezus tegen iemand zegt: je bent de Satan, weg! Dat moet wel heel erg wezen. Het lijkt ook wel een beetje alsof hij geschrokken is zelfs. Ja, de Heer Jezus weet toch alles, jawel, maar als de Zoon des mensen, als een echt mens ook, moeten we daar niet te makkelijk over denken. Hij heeft alles waar mensen ook van kunnen schrikken, van overstuur raken, waar ze verdrietig van zijn en boos ook, heeft Jezus ook in zich gehad. Ja, anders dan bij ons, dat is waar. Zonde, zonde. Absoluut. Maar toch. Tegen wie zegt hij dat dan? En nou wordt het nog vreemder, hè? Dat zegt hij tegen een van zijn trouwste volgelingen. Petrus. En nog vreemder, hij zegt dat nadat Petrus eventjes daarvoor gezegd heeft, een van de mooiste dingen die je over de Heer Jezus kunt zeggen: u bent de Christus, u bent de lang verwachte Messias, u bent het op wie de hele wereld wacht en waar Israël voor bestaat, u bent dat hij alles weer goed kon maken. U bent de zaligmaker. U bent alles. De hoop van Israël. En het heil van de wereld ook. U bent de Christus. U bent het. Wat een wonder. De Zoon van de levende God. En eventjes later is die prachtige belijder Petrus een Satan? Gemeente, voelt u iets van de verbijstering als u, als jij daarbij gestaan had? Er stonden er natuurlijk bij, hè? Er stonden de andere discipelen bij en ook nog andere mensen. Je zal dat toch meemaken? Ja, wij hebben het misschien al eens eerder gelezen en we begrijpen het. Maar toch, vanmorgen wil de Heilige Geest dat wij daar toch ook eventjes sprakeloos van worden. Moet je nou zeggen. Wat een, je zou zeggen tegen een clash. Wat een conflict. Wat een kortsluiting. En als er kortsluiting is, dan weet u, dan gaat het licht uit. Ziet u het nog? En dat nou juist op dat moment. Als Jezus op weg gaat naar het kruis. Als dat grote wat zo nodig is om zondaren zalig te maken, om u en jou en mij voor eeuwig weer gelukkig te maken, als dat gaat beginnen. En als Jezus daar nou eindelijk openlijk iets over gaat zeggen, dan gebeurt er dit. Je gelooft het toch niet? Hoe komt dat dan? Ja, inderdaad. Omdat de Satan daar dan juist zo heel dichtbij komt. Ja, maar zeggen, is als er kippen bij. Als dat gaat gebeuren, dat moet hij tegenhouden. Dat wil hij niet. En daarom. Het kan de hele tijd zijn dat hij zich een beetje op afstand houdt. Dat je niet zoveel van hem merkt. Maar als het hier om gaat. Als het erom gaat dat duidelijk wordt waarom en hoe de Heer Jezus de Messias is. En als daar dan weer mensen hun idee over hebben. Die iets verzinnen. Weet u waar de Heer Jezus nou het meest bang voor is? Ik kom daar straks op terug. Dat mensen die nu hij gaat vertellen dat hij de Messias is. Dat ze daar hun eigen ideeën over hebben. En daar, om zo te zeggen, mee aan de haal gaan. En dat is ook wat de Satan wil. Want hij wil niet dat we echt in de gaten hebben wat het kruis betekent. Misschien dat u wel eens denkt, nou ja, het kruis, dat weten mensen toch nog wel. En als ze het niet meer weten, vandaag de dag, een van de grootste evenementen die er elke keer, al jarenlang, voor Pasen in Nederland aan de orde is, is de Passion. En nou kan ik me best voorstellen dat u of dat jij daar positief over denkt, want dan worden mensen tenminste nog eens een keer geconfronteerd met wat Pasen betekent en Goede Vrijdag en dat gevoel, zou je zeggen, dat is toch goed eigenlijk? Ik begrijp dat wel. En tegelijk ben ik er ook heel erg bang voor. Weet u waarom? Omdat we er ons eigen verhaal van gaan maken. En dat zie je maar al te vaak gebeuren. Dan wordt het kruis van de Heer Jezus een aangrijpend verhaal van iemand die alles voor zijn vrienden over heeft en zoveel liefde en lijden heeft verdragen, dat je tranen in je ogen krijgt, ook als ongelovig wereldsmens. En met allerlei liedjes die erbij gezongen worden, en mensen die eraan meedoen, en natuurlijk kan God het ook gebruiken, maar ik denk wel eens, is het nog dat kruis waar Jezus het over had? Van de verzoening. Heeft het nog iets met God te maken? En dat het goed moet komen met God. Wat verzinnen wij? Wat maken wij van de lijdenstijd? En van Goede Vrijdag en Pasen? Met de beste bedoelingen. Petrus, toch? En de discipelen, want hij is de woordvoerder. Ziet u hoe spannend het is? En hoe gevaarlijk het is als Jezus ons niet zou laten schrikken. En wij zouden allemaal op onze eigen manier kunnen bedenken en in kunnen vullen en verzinnen wat voor ons het kruis betekent. En wie voor ons de Messias is. En dat kan niet. En dat mag niet. En daarom is er hier bij Marcus en vanmorgen worden wij daarbij gehaald, hier bij Marcus, dat ernstige incident op weg naar Golgotha. En dat is eigenlijk het thema vanmorgen, dat ernstig, want ernstig is het. Die zal maar Satan genoemd worden. En de Heer Jezus schiet, om het zo te zeggen, met eerbied gesproken, helemaal uit zijn slof, want zo kennen we hem niet. Maar hij zegt het wel. Dit ernstige incident bevat twee elementen en daar wil ik met u vooral bij stilstaan. Allereerst is er sprake van een satanische bestraffing. Petrus. En in de tweede plaats een messiaanse berisping. Jezus' reactie daarop. Wij luisteren, wij zien vanmorgen naar wat daar gebeurt. Die satanische bestraffing en de messiaanse berisping. Gemeente, de situatie is, als we het gelezen hebben, duidelijk. Er is iets gebeurd. Er is iets doorgebroken. Eindelijk. Petrus heeft mogen zeggen openlijk. U bent het. U bent het. U bent de Messias. De lang beloofde zaligmaker. En dan, toen heeft Jezus nog gezegd, nou, niet te hard van de, niet de hoofd van de toren blazen, niet te hard op de straat roepen. Nog even rustig blijven. Hij zag Petrus en de andere discipelen als het ware al overal heen gaan. Hij is er, kijk, daar staat hij. Jezus zegt, even wachten, even wachten. Nou ga ik vertellen hoe ik dat ben. Het lijkt wel alsof ze het eigenlijk niet eens horen, maar dan zegt Jezus, weet je wat er nou gaat gebeuren? Nou kan ik het eindelijk met vrijmoedigheid, staat er, openlijk tegen jullie zeggen. Hou je vast. Ja, ik ben het. Maar wij gaan naar Jeruzalem. En weet je wat daar gebeuren gaat? Kort gezegd, dan zullen al die belangrijke mensen die jullie altijd hebben verteld over de Messias, over de langverwachte zoon van David, over het heil van Israël, de overste, niet de Romeinen en niet de goddeloze mensen, maar al die dominees, al die mensen die het zo goed weten, die zullen mij toejuichen? Ja, natuurlijk, u bent de Messias. Nee, ze zullen mij doden. En ja, er gebeurt meer. De derde dag zal ik weer opstaan. Maar ik denk dat ze dat niet eens gehoord hebben. Dat ze helemaal zo ontzettend ondersteboven zijn wat hij nou zegt. Dat kan niet waar zijn. Doden. De Messias doden? Daar heb je toch nooit van gehoord? Ja, de Heer Jezus mag dan wel eens een keer wat tegenstand hebben ervaren. En er mogen mensen zijn die hem helemaal niet moeten. Dat hebben ze misschien al een beetje gemerkt. Maar dat gaat niet gebeuren. En dat is in ieder geval Petrus die daar zegt, die gaat daar eens even zijn pessimistische, bange meester toch eens eventjes helpen. En er staat, hij nam hem apart en begon hem te bestraffen. Het is overigens dat woordje bestraffen, dat komt als een soort sleutelwoord in dit gedeelte elke keer terug. Allereerst als Jezus ze bestraft en zegt, nou niet te hard van het hoofd van de toren blazen, niet te hard zeggen dat ik de Messias ben. Eerst horen wat het betekent. Dan zegt Jezus ook, dan bestraft hij ook. Maar nou gaat Petrus Jezus bestraffen. Hij neemt hem apart, je ziet het gewoon gebeuren. Hij zegt, meester kom eens even mee, even onder vier ogen. Zal ik u wat vertellen? Wat Petrus gezegd heeft, dat noemt Marcus niet eens. U weet misschien, of u weet het niet, maar het evangelie van Marcus, weet u waar Marcus zijn informatie vandaan heeft? Dat heeft hij van Petrus. Petrus heeft later, heel veel later, toen hij zoveel geleerd had, heeft hij aan Marcus verteld, Johannes Marcus, wat zijn versie is van het verhaal, de geschiedenis van de Heer Jezus. En Petrus is daarom wat korter en wat directer, want zo is hij nou eenmaal van karakter. En hij vertelt hier eigenlijk niet eens meer wat hij gezegd heeft toen, alleen maar dat hij dat gedaan heeft. Ik denk dat Petrus dat niet eens meer durfde vertellen, zo erg vond hij dat. Want hij zei eigenlijk, dat gaat niet gebeuren, meester. Dat gaat niet gebeuren. Met andere woorden, wij zijn er ook nog. En dat heeft hij later nog een keer gezegd, weet u wel, vlak voor het kruis. Al zouden ze allemaal u verlaten, ik niet. Nee, ik blijf bij u hoor, echt wel. En dat heeft hij nog geprobeerd ook, tot hij drie keer zei, die man daar? Nee, die ken ik helemaal niet. Niks mee te maken. Ja, toen kwam hij erachter. Wie Petrus was en wie Jezus was. Want Jezus zei, ik heb wel met jou te maken. Ik keek hem aan toen hij langsliep. Dus ik denk een beetje uit schaamte dat Petrus niet eens meer hier verteld heeft aan Marcus wat hij gezegd heeft, maar alleen maar dat hij dat gedaan heeft. Dat hij Jezus onder vier ogen nam om hem te bestraffen. Om hem te corrigeren. Meester, dat gebeurt niet. U bent de Messias, dus u bent de koning van Israël. U bent de lang verwachte heiland. Ze zullen u erkennen. Wat dacht u nou? Anders zullen wij wel een handje helpen. En als ze gedood worden, dan zullen zij het zijn die zich tegen u keren. Maar u niet. En dat is, ja, een bestraffing van Petrus. Maar ik noem dat vanmorgen omdat de Heer Jezus dat zo ontdekt. Ik denk dat we het anders nooit, ook wij het ook niet hadden gezien. Ga weg achter mij, Satan. Jezus ziet daar eigenlijk een hele gevaarlijke satanische verleiding in. Hij ziet en noemt Petrus een Satan. Petrus is natuurlijk niet de Satan zelf. Petrus blijft Petrus. En Jezus wil hem ook niet echt kwijt, daar kom ik straks nog op terug. Maar hij ziet daar wel dat het een instrument geworden is van de Satan. En het doet me een beetje denken aan het begin van de Bijbel. Toen was er een slang in de boom. Die ook iets zei tegen Adam en Eva, weet u wel. Die zei tegen Adam en Eva, ja, God heeft dat wel gezegd, maar het loopt zo vaak niet. Integendeel, als jullie van die boom eten, dan word je net als God. Dan zul je ook net als God goed het verschil weten tussen goed en kwaad. En dat was ook iets verleidelijks voor Adam en Eva. En nou zijn wij altijd geneigd te denken dat Adam en Eva dat eigenlijk gedaan hebben om daarmee afscheid te nemen van God. Als wij als God zijn, dan hebben we God helemaal niet meer nodig. Ik weet eigenlijk niet eens of dat zo is. Ik kan niet in het hart van Adam en Eva kijken. Ik weet wel dat ze net als God wilden zijn. En dat ze misschien wel gedacht hebben, dan zijn we op hetzelfde niveau. Dan kunnen wij net zoals God, als gelijken met elkaar omgaan. Dan verzinnen wij wat God verzint en God verzint wat wij verzinnen. Wat God gezegd heeft, de Satan zegt, dat zal niet helemaal zo wezen. Dan zitten we een beetje, ja, dan zijn we partners geworden. Dan zijn we gelijk geworden. Ja, dat ze erachter kwamen dat ze niet wisten wat ze gedaan hadden. Dat ze op de vlucht gingen. Dat God ze terug moest roepen, dat is het volgende verhaal. Maar ik weet niet toen ze van die boom aten of ze nou dachten, nou kunnen we nooit meer eens even met God praten. Ging niet meer. Satan wist dat natuurlijk wel. Want die wilde nou juist niet dat het goed zou blijven tussen God en de mens. Dat wilde hij niet. Niet alleen maar om ons kapot te maken, om het zo te zeggen. Maar dat wilde hij in de eerste plaats om God in zijn hart te raken. Want Satan heeft nog meer een hekel aan God dan aan ons. En dat begin, daar zal Petrus echt niet aan gedacht hebben. Maar de Heer Jezus wel. De Heer Jezus weet hoe het gaat. Elke keer als het goed gaat, als hij gedoopt is in de Jordaan en zijn werk begint, zijn verlossingswerk, hij gaat preken, hij gaat wonderen doen. En de Vader heeft uit de hemel een stem laten horen. Hij is het, mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Dan zeg je, nou gaat het toch van glorie naar victorie. Maar dan gaat de Heer Jezus de woestijn in en wordt hij 40 dagen verzocht door de Satan. Weet u wat er eigenlijk aan de hand is? Er is in dat ernstige geding, er is er één die bang is, niet de Heer Jezus, maar de Satan, dat God alsnog zijn zin krijgt. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar daarom is hij ook zo satanisch, gemeen. Hij wil dat voorkomen als het zou kunnen. Zo is Satan altijd. Satan gunt God zijn vreugde niet in de mens. En God gunt ons de vreugde niet in God. En daarom probeert hij de Messias, die alles goed komt maken. Die de zonde weg komt nemen. Uw zonde, jouw zonde, mijn zonde. Die verzoening gaat maken, die het weer goed gaat maken met God. Dat wij weer helemaal mensen van God worden. Die de vreugde vinden in God, onze schepper en de zaligheid in God. Dat daar iets tussen komt. Dat er kortsluiting komt. Als je niks met God hebt, dan heb je van de Satan ook niet zoveel last. Want dan heeft hij, om zo te zeggen, toch al in zijn knip. Maar oh wee. Als het werk echt die kant uitgaat, nou dat zie je hier. Je ziet dat ook een ander voorbeeld in de Bijbel. Ik denk even aan Job. Als God zegt in het boek Job, er is een mens waar ik zo blij mee ben. Gaaf is die en rechtvaardig en godvrezend en hij wijkt van het kwaad. En dat zegt God, ik ben blij met die Job. En Job is blij met God, al is hij een zondaar. Hij weet van genade, hij weet dat zijn vreugde ligt in God. En dan is daar ook de Satan en die zegt, ja, maar wat dacht u? Dacht Job echt om u gaf, Heere God? Vergeet het maar. Hij heeft u alleen maar nodig voor zijn eigen welzijn. Ook daar weer die verstoring, want Satan, gemeente, dat is eigenlijk de grote, gemene neezegger. Als God ja zegt, zegt hij nee. Als God nee zegt, zegt hij ja. De grote stoker die aanklager is, die God zijn mensen niet gunt en mensen hun God niet. En die, hij kan het niet meer tegenhouden, hij kan het echt niet tegenhouden, maar hij doet zijn best wel om het te proberen. Op dit moment, op die spannende, cruciale momenten, dan ineens weer op een hele gemene manier op het toneel verschijnt. En dat gebeurt hier ook. En Petrus heeft het totaal niet in de gaten. En de discipelen ook niet. En wij zouden ook zeggen, nou ja. Maar de Heer Jezus ziet hier dat er op dit moment een beeld kan komen van hoe hij de wil van zijn Vader gaat doen. Hoe hij de Messias is. Hoe hij de verzoener is. Een beeld wat mensen verzinnen. Je verzint niet wat van God is, maar je verzint, je bedenkt wat van de mens is. Jij wilt de Messias, Petrus, zoals die jou uitkomt. Jij wilt eigenlijk dat ik mij aanpas aan jullie verlangens. En dan mag ik er zijn. Dan vinden jullie het fijn dat ik er ben. Dan ga je voor mij door het vuur. Dan zul je mij getuige zijn. Maar als ik nou eens een Messias ben, zoals mijn Vader dat wil, en dan gaat het nog wel wat spannender worden, want dan moet er wel wat gebeuren. Dan moet er verzoening worden volbracht. Dan moet er een offer zijn. dan moet de zoon des mensen sterven. Dat is de enige manier waarop de gerechtigheid van God weer wordt hersteld. Als dat nou eens de weg is, ben je dan nog zo enthousiast? Wat voor Messias wil jij eigenlijk, Petrus? Wil je dat ik mij aanpas aan wat jullie allemaal vinden en denken? Zo een van wie ze straks zullen roepen: Hosanna, daar heb je hem, gezegend die komt in de naam des Heren. Maar als die aan het kruis hangt, wil niemand hem meer. Maar dat is wel, zal ik om het zo maar te zeggen, de Christus zoals de Vader hem verzonnen heeft, bezonnen, bedacht. Daar gaat het om. Wat bedenken wij? Wat voor een Jezus willen wij? Als je het mensen vandaag de dag vraagt, dan zeggen ze: ach ja, vroeger, toen hadden ze het altijd maar over de zonde en over de schuld en over de verzoening die nodig is. En dat kruis daar moest staan voor het bloed van de Heer Jezus voor de zonde, maar dat is het toch niet meer. Tegenwoordig ook in de kerken. Ik las eens een stukje van een dominee, ik zal zijn naam niet noemen, maar het deed me huiveren. Die gaf in een interview het evangelie, wat hij ergens in Amsterdam bracht. En dan zei hij van: ja, ik probeer heel dicht bij de mensen te komen, want dat doet God ook en Jezus. Maar dat kruis en die bloedtheologie, dat gezeur over dat bloed en de verzoening, alsof God bloed wil, daar ben ik vanaf. Huiveringwekkend. Een Messias, heil dat God geeft zonder dat God, zonder verzoening. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun ongerechtigheid niet toerekende. Hij heeft het op zijn zoon gelegd, het offer van de Heer Jezus Christus. Ik voor u, dat u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat rantsoen, ach, dat moet je zo niet zien. Jezus is meer de God die heel dicht bij ons is en met ons meeleidt. Nou ja, u weet het wel, wat voor Christus vandaag misschien nog populair zou kunnen zijn voor mensen die zichzelf willen blijven. Alles goed en wel van God, maar ik wil niet veranderen. Herkent u dat? Misschien ook wel in uzelf. Ik heb soms de indruk dat vandaag de dag ook dat evangelie van verzoening door voldoening, ook onder ons, toch steeds meer iets wordt dat je zegt: ja, het staat wel in de belijdenis en het staat ook wel in de Bijbel, maar ik heb daar niet zoveel meer mee. Meer de medelijdende Jezus, helpende Jezus, de lieve Jezus, die niet zo moeilijk doet. En zeker niet die zegt: als je mij wil volgen, dan moet je wel nee tegen jezelf leren zeggen. Dat is nou net het punt. Kijk, dat is wat de duivel nou juist en de Satan nou juist wil voorkomen. Hij wil wel, hij vindt het prima als je gelooft in God, hè? En als je de Heer Jezus volgt ook, maar je moet geen nee tegen jezelf zeggen. Je moet er niet aangaan met je eigen ik. Jezus gaat dat ook verder vertellen, hè? Dit incident, het krijgt een vervolg. Als je je eigen leven wil houden, dan zul je het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Ik hoorde eens een Amerikaans lied. Dat had de titel Your Own Personal Jesus. Ieder zijn eigen persoonlijke Jezus. Dat zou makkelijk wezen. Wij verzinnen. Ja, wij zijn nou eenmaal mensen, zou je zeggen. Wij verzinnen wat van een mens is. Niet wat God wil. Dat zit al in ons. Dat is onze zondige aard, zeggen we dan. Dat wij niet doen wat God wil, maar wat we zelf willen. Maar als we dat ook nog eens een keer zouden kunnen doorzetten, dat we de Heer Jezus zover zouden kunnen krijgen, dat hij ook zou doen wat wij willen, niet wat God wil. Snapt u nou? Petrus zag het niet, misschien u ook niet. Wat is er nou mis aan? Dat Jezus zegt: ga weg, achter mij. Satan. Satan die zich dood ergert aan het kruis. En als hij het niet weg kan werken, dan maakt hij zijn eigen verhaal ervan en dan probeert hij ons het te laten verkopen. En dat is wat we hier zien in die satanische bestraffing van Jezus die zegt dat hij naar het kruis gaat. Gemeente, dat kruis, daar zegt Paulus van, ik zal nergens anders in roemen, maar dat heeft hij ook moeten leren. Het kruis is een ergernis voor de Jood, voor de vrome mens, die ik ben. En het is een dwaasheid voor de Griek, voor mensen die zo redelijk denkend zijn, dat ze zeggen, ach, zo kan God toch niet wezen, dat hij zijn zoon, het offer van zijn zoon vraagt. Het is veel moderner dan we denken, wat hier bij Caesarea Philippi gebeurt. Ziet u het? Spannend is het. Een satanische bestraffing. En nu de reactie van Jezus. En we zien het eigenlijk letterlijk voor ons. Petrus neemt Jezus apart. Hij trekt Jezus dus eigenlijk weg van de andere discipelen en andere mensen die daar nog stonden. Even onder vier ogen. Maar Jezus rukt zich direct los. En hij draait heel resoluut Petrus terug toe. En dan zegt hij tegen de discipelen, zo staat het er, tegen de discipelen. Hij richt zich naar de discipelen, maar hij zegt tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Hij kijkt Petrus dus niet aan. Hij negeert hem, zou je kunnen zeggen. Hij zegt het tegen de discipelen, want hij ziet wat Petrus daar zegt, zit ook in hun hart. Zo makkelijk, zo menselijk kun je denken. En hij maakt van dit gebeuren eigenlijk een soort profetisch, symbolisch tekengebeuren. Dit gebeurt niet zomaar, zoals de profeten in het Oude Testament ook wel eens een keer iets deden met een juk of met een kruik of met een gordel. Dit is een gebeurtenis die ze nooit meer vergeten hebben. Jezus wendt zich van Petrus af naar de discipelen en spreekt over zijn rug heen als het ware tot Petrus. Hij zegt niet, lieve vrienden, dat is de Satan, weg. Nee, hij spreekt hem wel aan. Maar dan achter zijn rug. Dat moet voor Petrus ook een vernedering geweest zijn. Hè? Ga weg, Satan. Je bedenkt niet wat van God is, maar wat van de mens is. En wat Jezus, Matthäus vertelt, had Jezus net even daarvoor gezegd, toen Petrus zei, u bent de Christus. Dat heb je niet van jezelf, Petrus. Dat hebben vlees en bloed je niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En Petrus was er misschien wel van gegroeid. Kijk eens, nou mag ik zeggen wat de Vader in de hemel zegt. En nou is die ineens Satan. Je snapt er toch niks van. Maar dat is eigenlijk toch nodig. Je zou zeggen als een soort shocktherapie. Het moet wel heel erg ongenuanceerd en krachtig naar binnen. Bij Petrus en bij de discipelen en ook bij ons. Dat Jezus zegt, als ik ook maar een beetje toe zou geven en een Messias zou worden zoals jullie die willen hebben, dan is alles verloren. Dan krijgt de Satan nog gelijk. Dan ben ik wel de tweede Adam, maar dan trap ik in dezelfde val van de eerste. Nou, stel je toch voor dat Satan ook de tweede Adam zou hebben laten vallen. En nog wel door Petrus. Zo spannend is het, hè? Als dat gebeurd was, misschien hadden wij nog nu in het jaar 2019 nog een hele bloeiende Christusbeweging kunnen hebben in de wereld. Misschien had de hele wereld, een veel grotere kerk, de hele wereld was misschien wel kerk geweest. De kerk van Christus zoals Petrus hem graag wilde hebben. En wie zou er dan alleen en eenzaam gebleven zijn? De Vader in de hemel. Hij zou zijn mens nooit meer hebben teruggehad. En de Satan zou zijn buit voor goed hebben. Zo spannend is het hier. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt absoluut niet. Ga weg. Achter mij. Satan. En eigenlijk, dat is het laatste, dat als je dat zo ziet, dan is dat de bestraffing, ja, hetzelfde woord. Maar berisping heb ik het eigenlijk maar genoemd, omdat ik er toch wel verschil in zie. Maar eigenlijk is dit ook een hele genadige terechtwijzing. Terechtwijzing. Je wordt op je plaats gezet. De Satan niet. Die wil niet. Maar Petrus wel. Hij wordt niet weggejaagd. Als een waardeloze belijder. Nee, hij wordt net als Adam in het begin toen God hem zocht om te troosten met zijn belofte. Waar blijf je toch, mens? Hij wordt door Jezus krachtig op zijn nummer, op zijn plaats gezet. Achter mij. Daar moet je wezen, niet voor me uit. Geen struikelblok, geen ergernis voor mij worden. Een ergernis op weg naar het kruis. Dat was een ergernis is dat Jezus zou struikelen over die Petrus. Dat is toch wat? Een rots is die, een rotsman. Ja, maar je kunt er ook over struikelen als die daar voor Jezus gaat liggen. Achter mij. Jezus wil Petrus dus, wat een wonder hè, nog niet kwijt. Maar hij wil hem wel achter zich. Wie achter mij komt, die verloochenen zichzelf, nemen ook zijn kruis op zich en volgen mij. En Petrus? Hij zegt niks meer. Dat is wat voor Petrus hoor, want die had wel een woordje terug. Hij zegt niks meer. Mooi is dat. Hij zal ook niet geweten hebben wat hij moest zeggen. Ik weet niet of u wel eens een keer ergens met een heel eigenwijs woord. En u zou het wel eens even zeggen of jij. En dat iemand je op je plaats zette. Dat je ineens zag, oh wat ben ik toch eigenwijs figuur geweest. Dan zeg je even niks. Ja, later komt hij wel weer terug en hij moet het elke keer weer leren. Maar gelukkig maar. Dat we niks meer van hem horen. Gelukkig maar als wij ook sprakeloos worden van zoiets. Zo'n correctie. Zo'n berisping. Zo'n terechtwijzing. Maar het heerlijke van dit evangelie is dat Jezus dat met mensen doet. Al zijn ze nog zo eigenwijs, al verzinnen ze van alles en nog wat. Want hij wil ons niet kwijt. En hij wil ook dat de Vader ons weer terugkrijgt. Dat het weer komt tot dat herstel van wat in het paradijs stuk is gegaan. En het mooie en de troost, het blije van dit evangelie is, dat we als we vanmorgen naar huis gaan en er nog eens over na kunnen denken, één ding zeker weten. Petrus wordt op zijn plaats gezet, achter Jezus. Maar de Satan heeft voorgoed het nakijken. Amen. Gemeente, wij mogen de Heere gaan danken en bidden. En in ons gebed doen wij ook onze voorbeden. Onder andere de dankzegging vanwege de geboorte van een kind van de gemeente. En daarom lees ik dat eerst even voor. Afgelopen woensdag, 6 maart, werd bij Wim en Jo van Es uit Abbenes een dochter geboren. Ze noemen haar Eef. Eef is het zusje van Boy, Au, Puk en Zus. We willen de ouders en de broers en zus van harte feliciteren met Eef en vooral ook Gods zegen wensen. Op het geboortekaartje staat bekend en bemind. Wat een wonder dat God in Christus zondige mensen kent en bemint. Van harte bidden we Wim en Jo alles toe wat nodig is voor de opvoeding en dat de kleine Eef voorspoedig mag opgroeien tot Gods eer. Laten we nu samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u zo'n God bent, die zelf gedachten van vrede hebt gehad. Wij verzinnen van alles en nog wat. We hebben er iets van gezien en we zijn ervan geschrokken. Als wij het zouden mogen zeggen hoe u, Heere Jezus, onze zaligmaker was, kwam er niks van terecht. Maar wat u van eeuwigheid af bedacht en bezonnen hebt, dat maakt ons zalig. En daar kan geen duivel meer tussenkomen, al probeert hij het nog wel. U hebt de Satan het nakijken gegeven. U hebt hem gescholden. En Heere, u wilt dat wij er beducht en bedacht op zijn. Dat ook wij zomaar ineens een instrument kunnen worden. Een ergernis op de weg van u. Dank u dat u die zelf overwint. Dat u het ons doet ontdekken. Dat u ons laat schrikken van onszelf. En alleen nog maar meer verwonderd laat worden van wie u bent. Dat u toch tegen mensen zoals Petrus, en misschien ontdekken we maar al te veel, meer dan ons lief is, van hem ook in onszelf. Dat u niet zegt, ga weg, wil je nooit meer zien. Maar achter mij, daar is je plaats. En hoe we ook heten en wie we ook zijn, laat daar voor ieder van ons de plaats zijn. En als we het zo mogen meenemen, meedragen in ons hart dit woord, in de lijdenstijd, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, Heere, laat ons alleen maar meer verwondering krijgen over dat wondere werk van uw verzoening. Van dat wat u gezegd hebt, ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood, de eeuwige verlorenheid zou moeten ontvangen. Voor altijd los van God. Gode zij dank dat u in die kloof bent komen staan, Heere Jezus. Dat u uw handen wijd uitgebreid hebt om ons vast te houden. Dat er een kruis heeft gestaan. Dat hemel en aarde verenigd samen. En dat u allen daaraan tot u trekt. Of ze nou willen of niet. Ze moeten het zien. Wat u voor een Christus, voor een Messias bent. En ook wij. En geef dat wij er ook van getuigen en er ook uit zullen leven. Heere, dank u voor dit woord. Heilige aan ons hart. Bewaar ons deze zondag in de rust van de dag van uw woord. En breng ons ook vanmiddag weer in uw huis samen om te horen hoe u tot ons spreken wilt. Wilt u deze gemeente nabij zijn, zegenen en tot zegen stellen. Allen die leiding mogen geven, uw dienaar aan deze plaats, de kerkraad, geef een gezegende moderame vergadering deze week. Tot het alles tot welzijn van de gemeente mag dienen. Wilt u zijn met uw kerk in ons land, de kerk wereldwijd, breidt uw koninkrijk nog uit. Wees met vervolgde broeders en zusters, waar dan ook. Wilt u werk van zending en evangelisatie nog tot vermeerdering van uw kerk doen dienen. Wilt met overheden zijn, wilt u ze wijsheid en inzicht geven. Als ze misschien zelf niet eens om vragen, omdat ze u niet echt kennen. Maar wij mogen erom vragen dat u het ze toch geeft. Want door u regeren de koningen. En geeft dat in moeilijke tijden, met alle beslissingen die genomen worden. En alle spanningen die er zijn, ook in onze samenleving. toch ook de verootmoediging mag zijn voor uw heilig aangezicht, zeker ook deze week als het biddag zal zijn. Wilt u dan ook nabij zijn, uw volk Israël, en dat bewaren als een teken van uw trouw in het voortgang van de tijden, laat ze toch mogen zien wie de Messias, wie de Christus werkelijk is. Neem het deksel van hun gezicht, dat ze hun koning mogen verheerlijken. Wij danken u ook voor al uw zegeningen in het leven. Mocht een kind in de gemeente geboren worden, Heere, wilt u geven aan dat kind en de ouders, het gezin, uw rijke zegen, te mogen weten van het begin af aan, dat u het in uw liefde en zorg, in uw belofte en trouw, wilt beloven de God te zijn van ons en onze kinderen. En wil zo ook de toekomst in Christus, in het verbond van zijn genade, bevestigen. Heere, wilt u ook met zieken zijn in de gemeente? U kent ze alle, u weet wat er nodig is in zwakheid en vrees. Mag het zo zijn, Heere, dat de verwachting van u is, dat u wonderen doet van genezing. En als het anders zou zijn, dat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Wilt u de treurende troosten, alle die in rouw en verdriet zijn. Mensen die soms zo moeilijk vinden om alleen te zijn en daar ook verdrietig over zijn. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen ook bijzonder uw gemeenschap geven, uw verbondenheid in uw liefde en zorg voor hen? Hoor zo onze gebeden als we dit alles aan u vragen, Heere, in die ene naam van onze dierbare Heere en Heiland, onze zaligmaker, Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 119, vers 34 en vers 36. Psalm 119, vers 34, sloeg Erik werd verdrukt het dwaalspoor in. En ook het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. 34 en 36 van Psalm 119. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.